Ik ben Anthony van der Vijver, inmiddels 34 jaar. Een dochtertje van 4, die net naar school gaat. En medeoprichter samen met Tutti. Van Popperspraak natuurlijk.
Ja, ik ben Tutti, medeoprichter inderdaad van Popperspraak. 36 jaar jong, zoontje van 6, alleenstaande vader.
Ja, we zijn begonnen omdat we van dat in zoveel ons werd gedacht, gevraagd. Van, hoe zit het met jou? En alle respect natuurlijk met de vrouw, hè, op het moment dat ze zwanger zijn. Maar dat is ongeveer het punt waar je dan, ja, als het ware vader wordt. Dan gaat denken op bepaalde zaken, hoe die lopen. En het focus heel erg op de vrouw, wat logisch bij de verloskundige moet vinden. Maar er zijn momenten waarbij de dame zich ook niet lekker voelt of er andere zaken aan de hand. En dan zou je toch wel een keuze willen maken of willen, dat jij zou willen spreken met die persoon. Welke instantie dan ook moet zijn. Er zijn heel veel hobbels. En ja, hoe moet ik zeggen, hobbels en punten die je kunt bereiken. Waarvan je denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Moet ik nog wel meekomen? Is het niet beter dat ze het gewoon zelf links houdt? Ja. Dat kan nog wel eens voorkomen. Mij moet ik zeggen, was het best wel positief. Daar was het van, hè, feedback en gewoon wel respect aan. Ja. Maar ook wel eens wordt, ja, er gezegd, goedemiddag mevrouw en meneer. En dan gaat hij maar even daar zitten en ik focus op daar en that's it. En dan als je weggaat is het weer dag en voor de volgende keer. Dus veel verschillende verhalen en dat is dan een soort negatief iets. Maar we willen ook voor positief uitstralen. Dus de vader, kind, gewoon ouder kind relatie willen we ook gezond zien. Hoe dan ook, op welke manier dan ook. En als wij ons steeds kunnen bijdragen, dat is ook perfect. En dan zijn wij ook blij.
Ja. En als aanvulling daarop, hè, om door te gaan over dat we activiteiten organiseren om de ouder-kind relatie te verbeteren en gezond te zien, komt ook vaak omdat we geen voorbeelden hebben gezien of gehad. Dus het moment, hè, waar Anthony het net over had, dat de vrouw zwanger wordt, kunnen wij bijna nergens aankloppen met inderdaad met onze vragen. Wat staat ons te wachten? Hoe moeten wij het gaan doen? Waar kunnen wij ons op voorbereiden? Nou, al die vragen die konden wij nergens stellen. En nu heb je wel een platform waar je die met z'n allen kan delen. Waardoor je dus ook opvoedvragen kan stellen. Want er zijn genoeg vaders die het alleen doen. Er zijn genoeg vaders die het gevoel hebben dat we achterlopen. Omdat de vrouw 9 maanden lang het kind draagt. En dan na 9 maanden, pats, boom, ben jij voor je gevoel ineens bang vader. En daarvoor is de vrouw dan al lang in ontwikkeling. Die voelt het al, die is er al mee bezig. En wat hij net mooi zegt, we lopen er soms bij alsof we stage lopen. En een beetje een vergeten doelgroep, zo noemen wij dat. Dus daardoor zijn wij inderdaad papa's praat begonnen.
Wat zou dan haar punt zijn op het moment dat de vrouw zwanger is, wat ze jullie zouden kunnen bieden als papa's?
Nou, ik denk dat we dat in mijn tijd had ik gehoopt dat er iets meer ook aandacht was überhaupt voor mij als man zijnde. En daarbij kan je ook uitleggen wat er met de vrouw allemaal gebeurt. Maar ook kan je ook uitleggen wat er na de zwangerschap gebeurt of te wachten staat. En dat was voor mij allemaal om zelf uit te vogelen. Dat was voor mij ook om allemaal zelf erachter te komen dat ik geef even een voorbeeld. Nesteldrang tijdens, ja, had ik nog nooit van gehoord. En als mijn vrouw dan ineens dat, dan wordt er altijd gezegd, ja, dat zijn hormonen. Maar daar kan ik verkeerd mee omgaan door te zeggen tegen haar, ja, dat zijn gewoon hormonen, je moet even kappen, normaal doen. Maar als ik er wel informatie over heb, dan kan ik er beter mee omgaan. Of dan kan ik ook weten wat ik kan doen. Dan kan ik rekening houden, dan kan ik meeshoppen. Ik geef ervoor, dit is een van de voorbeelden. Maar ook een depressie waar een vrouw in kan vallen na de zwangerschap. Horen wij daar iets over? Ja, ik niet. En dat wil ik wel weten, na zwangeren. Daar wil ik wat over weten. Want het zijn ook allemaal dingen waar wij dus blijkbaar één heel veel rekening mee moeten houden. Maar ook gewoon mee te maken krijgen. En dat zijn dus, zo kunnen we een lijstje opnoemen. Maar dat zijn een aantal dingen waarvan ik denk, ja, als wij dat dan van tevoren weten of horen ook, bereiden we ons ook iets beter voor.
Je noemde kort even, Sal, dat jullie geen voorbeelden hebben gehad. Wat bedoel je daarmee?
Nou, er zijn genoeg vaders in onze omgeving die, we hebben geen voorbeelden als in, er zijn geen instanties, instellingen. Je hebt bijvoorbeeld als je vriend, je hebt bijvoorbeeld als misschien je eigen vader. Maar wat als je die niet hebt? Waar kan je dan terecht? Is er dan een instelling die jou voorbeelden kan geven of kan uitleggen hoe dingen in elkaar zitten? Nou, die heb je niet voor ons vader zijn. Als je kijkt naar de vrouw, nou, die kan bij 20 verschillende organisaties terecht. En je kan je inschrijven voor 20 verschillende gratis pakketten die je opgestuurd kan krijgen. En dan staat er wel dat het voor ouders is, maar het is meestal gericht op de vrouw. Er zit gewoon bijna niks bij voor ons. Of tenminste, zover ik weet.
Ik denk een stukje wetgeving was heel belangrijk. En natuurlijk leg ik alles neer bij de instanties. Zoals als je in verwachting bent samen voor jezelf ook een deel onderzoek te doen natuurlijk. Van hè, wat komt mij hebben. Staat mij te wachten. Maar een stukje wetgeving denk ik wel handig was geweest. Van hoe zit het met gezag? Wanneer ben je echt vader? Want daar waren ook heel wat zaken over. Dat is één, denk ik. Twee is... wat doet hij zeggen? Hoe ga je om met... Wanneer je, dus het kind er is, hoe ga je daarmee om? Wat ik zelf heb gemerkt is... natuurlijk hebben dames en moeders hebben ouderschapsverbod heel lang. En mannen wat korter. Gelukkig nu iets langer. En daar, dat is een hele goede periode om uit te rusten, om die connectie te krijgen met het kind, maar ook om te kunnen oefenen. En dan ga je dan als vader thuis komt en dan wil je zeg maar, de zorg overnemen van ga je maar rust of even tijd voor jezelf, ik neem het kind op me. Het kind begint schreeuwen, huilen. Ja, ik heb misschien van de hele week heb ik wat 10 uur geoefend en heel de tijd. Dus hoe ga je met die band om, hoe zorg je dat de communicatie tussen beide ouders om heel plat te zeggen, relaxed blijven. Dat we samen eruit kunnen komen. En dat mijn tijd ook als oefentijd wordt gezien. En niet als van, jij bent hier, neem het over en jij moet nu ook kunnen. Dat is een goede tweede, vind ik. En drie is...
Ik heb nog een aanvulling. Ik ben het met je eens. Ik denk dat voor mij in ieder geval top 3 is inderdaad even direct nadenken. Maar één, wat ik wel zou willen weten is dat het geen roze wolk is. Dat ik van tevoren willen weten. Dat gebeurt bij ons wel. Wij geven je gewoon de real deal. Waardoor vaders dan ineens ook met open ogen gaan van, oh ja, oké, wacht even. Ik moet me gewoon gaan voorbereiden. Het wordt heftig. Wordt de korte nachten, wordt zwaar. Dat had ik willen weten. Want dat vul je wel in. Maar het is erger in het echt. En het zal iedereen te doen hoor. Maar dat... dat is voor mij wat ik echt zou willen weten. En wat ik ook zou willen weten is... wat voor druk het kan leggen op je relatie. Vooral in je eerste jaar. Als man zijnde. Waardoor je dus ook per direct... Misschien is dat wel puntje 3. Moet gaan kijken naar jouw sociale kaart. Als het gaat over je kind. Wie heb je allemaal? Ben je alleen? Heb je oma, opa? Heb je vrienden? Hoe ga je dat regelen?
Dat is belangrijk.
Ja. Dat is heel belangrijk. Dus als je dat weet al van tevoren... kan je daarop een beetje anticiperen. Je weet dat het misschien handig is om een keertje kind bij oma te laten, om samen iets te doen, om elkaar niet kwijt te raken in die relatie, gewoon dat soort dingen. Dat had handig geweest, denk ik, voor heel veel mensen.
Ja, dat vind ik wel heel goed. Ja, daar denk je natuurlijk niet direct aan. En ze zeggen altijd, it takes a village to raise a child.
Ja.
Als je dat hebt, dat scheelt zoveel ook in je mentale welzijn, van even date night, of even geen, niet doen, pas op, dat je even uitstaat, zeg maar. Want normaal, als je kind is, heel veel andere mensen ervaren, is het altijd aan van er zoveel gevaar.
Want,
ze kunnen uitgeleiden, mijn mond vallen, in huis, buiten huis. Als je het gewoon weet van, iemand kan me helpen op een middag, of ik kan even...
Normaal is.
Ja, precies. Nee, dat scheelt wel echt.
Niet dat je als man zijn altijd alles maar zelf hoeft te doen.
Precies.
Dus dat.
Precies. Het is ook gewoon fijn als je om hulp kan vragen.
Ja.
En niet om voor te schamen natuurlijk.
En welke invloed zou dat hebben op kinderen als vaders beter voorbereid worden op hun vaderschap?
Ik denk dat je zo... klinkt misschien heel zwaar. Gezonde kinderen. Die dat inbrengt als in... Die weten wat er speelt eigenlijk. Dus als papa en mama gezond zijn en mentaal helemaal in orde, dan kunnen ze beter gaan met hun emoties. als ik iets zou doen, zullen ze anders reageren. Die zullen niet direct boos worden. Die zullen kijken van wat is er aan de hand. Waarom reageert het kind zo? Dus omgaan met het kind. En die kan dan ook zijn emoties eerder reguleren. Dus die zal dan ook niet uit de slof schieten. En die zal dan denken, oké. Papa en mama, die doen het zo. Die zeggen dat ik even tot rust moet komen. Ik moet blazen als ik boos ben. Als ik verdrietig ben. Of heel blij ben, enthousiast, dat alles kan. En ook in welke mate natuurlijk. Dus dat denk ik dat je dan gewoon een perfecte kinderen. Eet niet, maar hè, gewoon leuke kinderen. Gewoon die weten hoe ze om te gaan met emoties. En dat denk ik ook zal helpen in studie later bijvoorbeeld. Dat je weet van, hè, er zit een druk op me. Maar ik kan het aan. Ik weet hoe mijn emoties om moet gaan. Ik weet hoe ik, als het me even te veel wordt, dat ik even kan stoppen. En dat alles kan, zeg maar. Dat er ruimte is voor... ja, een beetje eigen invulling van het kind en dat hij dat zelf ook kan gaan regelen naarmate hij ouder wordt natuurlijk. Dat denk ik.
Ja, ik denk dat je sociale en emotionele vaardigheden al vanaf het begin dan de basis goed zet bij.
Ja.
Nu worden vaders niet zo heel vaak gevraagd over wat ze nodig hebben. Mm. Hoe zien jullie dat?
Nou, ik denk dat het al van eeuwen oud is, dat een man zichzelf moet redden. Omdat we een man zijn. Dus die gaan we 1, niet zoveel vragen. En 2, bij de man zelf zit het ook wel in ons om zo min mogelijk te vragen. En vaak te denken, we doen het zelf al. Want als je het vraagt, maakt het je bij wijze van tussen haakjes minder man.
Hoe denken jullie dat we als maatschappij het beter kunnen organiseren, zodat ze vaders in een positieve rol kunnen staan richting hun kinderen?
Ja, die is ook niet die antwoord op. Het is wel heel gefaseerd gaan, denk ik. Dus dat meer vaders in beeld komen. Op allerlei locaties. Denk aan het hele proces van kind hebben tot aan, of kind krijgen tot aan geboren worden van het kind. Kleine dingen zoals flyers in een, bij de huisarts bijvoorbeeld, die gericht zijn op mannen. Van, hey, denk je aan dit? Of al staat er voor dat je een kind hebt van, hey, denk je aan een kind, let op dit en dit en dit. Zorg dat je dit en dit regelt. Dan heb je al eerder die van, die man die met een, weet ik veel, met zijn naar de huisarts moet, die ziet dan die vrije, denkt, oh, hey, heb je dat gezien? Zal ik die even meenemen? Lees dat. Dan start je al, denk ik, een gezonde soort van, een gezond proces. Dat we nadenken over de stappen die we gaan nemen, want een kind nemen is niet niks natuurlijk. Het is niet zomaar een... Dus je bent er verantwoordelijk voor heel je leven, tot jij er niet meer bent, in principe. Hoe oud het kind dan ook is. Dus dan denk ik dat het een fijner proces zal doormaken, denk ik. Een beter proces. Dan dat je dan, het kind is in paniek, wat moet je nu doen? En dan kan het druk hebben op je relatie met je vrouw of vriendin. Meningsverschillen. Om te zeggen, om zaken die je daar niet over hebt nagedacht, denk ik.
Hoe ziet dat er anders uit bij mannen als bij vrouwen? Het is natuurlijk een enorm proces, hè? Vader en moeder worden. Maar hoe ziet dat er echt anders uit voor vaders?
Het proces, wat bedoel je dan precies?
Het proces van het ouder worden zelf.
Ik denk wat toen in het begin al aangaf, is de vrouw krijgt dus een band met het kind vanaf de geboorte. Of daarvoor bedoel ik, terwijl het in de buik zit natuurlijk. En wij zijn meestal van, hey, dat moment, alsjeblieft. Zorg ervoor en je hebt nog geen connectie ermee. Je weet nog niet hoe het voelt. Je lichaam is in principe niet echt veranderd. Als we kijken naar vrouwen, tenminste, dan is het heel wat anders natuurlijk.
Ja.
En ja, dan pas begint het echt om het slijten. Want we maken de zwangerschap mee. Je ziet de buik groeien.
Ja.
Je krijgt mee wat je vrouw voelt, je vriendin voelt. Maar zelf zit je daar nog niet echt in. Dat kan ook bijna niet.
Nee, voor een vrouw zit dat echt in een stijgende lijn, zeg maar. Van het zwanger raken, tot aan de buik gaat groeien, controles, hormonen, noem het maar allemaal op. En wij hebben dat niet, wel. Dus het is gewoon 1 rechte lijn.
Okay,
en dan grieken we ineens, het kind is geboren, nu ben je papa, officieel. En dan pik je ineens van, oké, nu moet ik echt wat gaan doen. Vasthouden, verschonen, het voelen. Er gebeurt zoveel met jou op dat moment. Terwijl die vrouw, die heeft die stijgende lijn al gehad. Dus die weet wat eraan zit te komen. Die voelt dat, die heeft een band met het kind en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat echt het grootste verschil is. met ons mannen en vrouwen.
Hoe is dat eigenlijk om dan in één keer zo'n kleintje te hebben terwijl je nog niet
spannend. Ja, heel mooi natuurlijk. Maar wel een hele verantwoordelijkheid die je opeens voelt.
Ja, ik denk ook eng. Ik denk ook wel eng. Tenminste, voor mij was het best wel eng. Omdat ik dacht, oké, nu heb ik een kleine. Ik moet naar het kraamhotel. Wat staat mij te gebeuren? Zeg maar, oké, ik ga naar het kraamhotel toe met die vrouw die nog zwak is, zeg maar. Hè, die is net bevallen. Iedereen kijkt wel naar jou. Van, hé joh, als er nu wat gebeurt, zeg maar, jij moet het regelen. Maar al dat soort dingen, dat wist ik niet. Dus ja, je denkt, ja, doe ik het dan wel goed? Doe ik het dan goed? Doe ik het dan niet goed? Dan heb je geluk dat er een verloskundige nog thuis komt, voor kraamzorg. Nou, dan leunde ik stiekem een beetje op door goed op te letten. Maar ook die dag komt dat zij vertrekt. En dan sta je er alleen voor. Ja, in mijn hoofd ging er wel een paar keer doorheen. Doe ik het goed? Doe ik het niet goed? Is het gevaarlijk? Is het niet gevaarlijk? Dus dat is een beetje dat engige gevoel. En ik merkte wel dat bij veel vrouwen die dat natuurlijker hebben, die denken, oh ja, doe gewoon zo, tel zo op. En ik was heel voorzichtig, want mij ging alles twee keer zo langzaam. Maar goed, dus dat vond ik wel iets wat erbij komt kijken. Dat wij dat anders ervaren, tenminste ik. Dat stukje dat we denken, oh, redelijk eng. Maar we doen het wel, je moet het doen. Geen keus.
En daar praten jullie dan ook over met jonge mannen die nu vader worden?
Tijdens papa's praten, dingen, ja, ja.
Ja, de gekke type, als wij nu weten, dan is ook wel iemand die ze verder kan helpen daarmee. We hebben natuurlijk ook zeker niet alle kennis, maar daar zijn ze best wel open.
Ja, we hebben natuurlijk niet alle wijsheid in pacht, alleen wij zorgen er wel voor dat ze, kijk, bij ons voelen ze zich veilig om het erover te hebben. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus wij kunnen ook een gastspreker daar uitnodigen die meer informatie heeft over een bepaald onderwerp. Maar dan zorgen wij wel voor onze omgeving en weet dat als we bij papa's praat komen, dat we dan gelijken zien. Dat we open kunnen zijn, dat het ook hier blijft, maar dat ik een vraag kan stellen. En dat maakt het dus mooi, dat ze dus over alles kunnen hebben. En als wij inderdaad het niet weten, hebben we een gastspreker, of hebben we iemand die ervaringen deelt. Dus zo komen we er echt wel uit.
Mooi. De grote verandering in Nederland kan brengen die je kunt maken voor vaders. Wat zou dat dan zijn?
Een perfecte oplossing, zodat er gewoon één soort van vorm van bron is waar je gewoon terecht kan, waar je je vraag kan stellen. Waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, maakt niet uit. Je bent man, je bent vader of toekomstige vader. Misschien ben je wel een man die geen kinderen kan krijgen. Wil je wel vragen stellen, wat nu? Dat wij daar, ik denk dat dat een oplossing kan zijn, of moet zijn, en gaat zijn.
En nu zou je op een landelijk niveau die dingen die gemist zijn, kunnen inzetten voor alle papa's.
Ja, dat is een goeie. Omdat ik denk, ja, tenminste, we hebben dat gemist. Maar ik denk landelijk dat er iets mag gebeuren met bijvoorbeeld alle werkgevers. Die rekening kunnen houden met vaders die vader worden. Dat daarin al, hè, als we het hebben over landelijk, dat daar trainingen in worden gegeven. Dat even nadenken, hoor, wat meer als we het echt hebben over Nederland breed. Waarin we vaders kunnen voorzien van.
Maar wat zou ik ervan wel toevoegen? Als nu zoeken onderzoekers bijna altijd vrouwen op. Heel af en toe zit dus een vader bij. Maar wat zou dan nou toevoegen als een van jullie of misschien wel je papa's daad zou vragen van. Wat vinden jullie nou van dit thema?
Ik denk dat je heel andere visie welkom wordt dan ook eigenlijk. Er zijn nou jonge mannen die denken vaak iets anders dan vrouwen. Dus een heel ander perspectief op de vraag die gesteld wordt, kunnen ze denk ik verwachten. Waar ze dan misschien best wel wat informatie uit kunnen halen die handig zou kunnen zijn. Ik denk dat dat voornaamste reden is waarom de vader zou kunnen vragen of hoe iemand daar in principe.
100%.
Ja.
Ik denk als ik kijk naar mezelf en soms willen we oplossingen bedenken toch voor een probleem die er is. Dan leg je dat probleem soms voor aan jongeren. Dan krijg ik zo een simpel antwoord, waar ik zelf niet eens heb nagedacht, omdat we als volwassenen soms moeilijk denken.
Ja.
Ik denk dat dat vergelijkbaar is, niet omdat wij simpel denken, maar wij denken vaak oplossingsgericht. Tegenover die vrouw die veel emotioneler denkt en alles erbij zou kunnen halen, denken wij gewoon heel anders. Dus ik denk dat je een heel andere invalshoek krijgt. Je krijgt andere vraagstukken terug, waar je misschien nog niet hebt over nagedacht. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ik denk ook dat we daarin tegen iets anders aanlopen. Dat is omdat, als we het hebben over Nederland, en ik kijk vaak naar beleidsmakers, en ik kijk vaak naar de mensen die iets uit willen zetten, zijn het niet de mannen die ons representen, zeg maar, om het maar even zo te zeggen. Het zijn meestal geen mannen van kleur met een achtergrond. Het zijn meestal hoogopgeleide die dus daar op het beleidsstukje zitten. En ik vraag me dan af, krijg je dan wel inderdaad dus die vaders aan tafel? Wil ik dan nog wel met jou kletsen? Voel ik het wel om met jou aan tafel te zitten, om dat gesprek met jou te voeren? Want ga je mij begrijpen of ga ik serieus genomen worden? Dat denk ik. Dat is mijn mening.
En dan heb je zo'n gesprek, hè, vanuit die veiligheid en begrip. Wat zou er dan omhoog komen? Wat zou je, stel, die veiligheid is er wel. Wat voor een soort ander verhaal, dat andere perspectief, hoe zou het eruit kunnen zien?
Voor mij is het vergelijkbaar. Voor mij is het vergelijkbaar met jongens van 16 die tegenwoordig met hem op straat wonen of leven. Straatmentaliteit, wat wij als volwassenen bijna niet begrijpen, vooral als je niet uit de Randstad komt. Ik denk als je gesprek met hun voert, dat hun leefwereld, hun beleefwereld en de dingen die zij mee hebben gemaakt, dat snappen wij dan niet. Maar zodra je dat hoort, zou je nog wel kunnen begrijpen waarom die dat doet. Waarom loopt die jongen met een mes? Ik geef even een voorbeeld. Hè? En het moment dat je dat echt hoort, wat hij dus al vanuit huis heeft meegemaakt, ja, dan ga je ineens een heel ander antwoord krijgen, maar ook een ander perspectief. Dus ik denk dat als je met mannen spreekt, die dus, ik spreek voor mezelf, ik ben ook opgegroeid zonder vader. Ik moest mijn informatie krijgen van mijn vrienden om me heen. Ik kan je vertellen, we hebben een vriend die heeft 6 kinderen, waarvan die ook in scheiding lag. Ja, ik moest van hem informatie krijgen. Dat maakt mijn perspectief heel anders dan een gemiddelde die 2 ouders heeft en lekker kan kletsen. Dus ik denk dat al die dingen, het meenemen, dat een perspectief van iemand of de leefwereld of waarin iemand is opgegroeid, een hele andere uitkomst biedt. En ik denk dat daarin wij nog veel mislopen, omdat we daar gewoon heel veel van hebben in Nederland. Heel Nederland breed, alleen waar we het net over hadden, als man zijn, hou je mond en doe je wat je moet doen, omdat je meestal bent uitgeleefd of aangeleefd op jezelf.
Stel nou een onderzoek en kloppen jullie aan. Zijn ze welkom?
Ja, ik wil het meest eerlijke antwoord geven. Dus Anthony, waar is altijd gegeven?
Ja, iedereen is welkom. Alleen wat wij vaak zien is dat paars die wij spreken, in gesprek willen met jezelfies. Omdat zij zich niet gehoord voelen. En meteen dat zij serieus kan worden. Van, dus dan vaak zijn wij dan die schakel die daartussen zit. Van, weet je wat, ik stel mijn vrouw aan jullie. Kun jij met hem of met haar praten? En zo die informatie versterken. Zodat zij dan direct liggen bij een gesprekken voeren als het ware. Dus zij is welkom, ja. Dat is het resultaat ervan. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja, en ik word er wel steeds sceptischer in. Toch?
Ja.
Omdat we zijn zo goed bezig. Jarenlang. En we bereiken echt wel serieus wat mensen, wat ogen. En van de week ook, open school, liep ik gewoon rond met studenten. En er kwam volgens mij twee studenten. Of een docent kwam naar mij toe. Die, oh, je bent van Paul van Spruit. En dan blijkbaar hebben we wel die impact al hier. Het punt is alleen dat het vaak aan ons wordt getrokken om te krijgen. En de vraag is, wat krijgen wij? Zeg maar, als zo'n onderzoeker komt, die wil alleen maar informatie uit ons. En dan vervolgens ga je verder met je informatie. En dat snap ik. Dan ben jij in die geval gered en heb je je onderzoek kunnen doen. Wat heeft het voor ons geleverd? Niet zoveel. En dan snap ik dat sommige onderzoekers tegen ons zeggen, hé, maar dan plakken we je naam daar wel. Dus promotie.
eten we niet van. Daar heb ik ook niks aan. Want die promotie blijkbaar, die kunnen wij heel goed zelf. En dat klinkt ook af toe. Ik mis gewoon het stukje dat soms mensen zeggen, weet je wat we doen? Als we willen gaan onderzoeken, of we willen dit groot doen, dan nemen jullie echt mee als compagnon of als collega's. Je krijgt gewoon wat je verdient. En we gaan samen dit onderzoek doen.
Dat mis ik.
Want ik denk wel bij mezelf, wij zijn nu op een punt gekomen waarin wij zeggen, tijd is geld. En onze informatie is nog meer waard, zei dus. En klinkt ook heel onlogisch, toch? Als ik het uitleg dat wij jarenlang de get-togethers organiseren, informatie verzamelen en één onderzoeker komt en die zegt tegen mij,
laat me even zien
dan, wat je allemaal verzameld. En wij die even weggeven. Vinden wij een beetje apart.
Ja.
Dus dat is de meest eerlijke antwoord die ik kan krijgen.
Ja.
En dank jullie.
Geen idee, jij bedankt. Ja.